Welkom, beste kijkers en luisteraars, bij deze nieuwe aflevering van onze podcast De Optimist. Bij mij zit meester Thomas Paas, fiscalist en specialist in zaken allerlei soorten crypto. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. De laatste tijd staat de managementvennootschap weer in de picture. Het is het nieuwe onderwerp van hoe zal je het zeggen?
Afgunst, aandacht?
Enige vorm van jaloezie. In ieder geval, de managementvennootschap en vooral de mensen die daarmee bezig zijn, worden momenteel afgeschilderd als asocialen en mensen die eigenlijk erop uit zijn om de belastingen te ontduiken. Tja, Thomas, jij als fiscalist, en ik weet het zijn waarschijnlijk ook een aanzienlijk deel van uw klanten, maar kan jij eens een definitie geven van wat zo'n managementvennootschap is? Want daar zit al een groot probleem.
Ja, er is dus geen wettelijke of officieel aanvaarde of algemeen aanvaarde definitie van managementvennootschap. Daarom dat de inschattingen wijd uiteenlopen, van hoeveel het er nu eigenlijk zijn. Voor mij is een managementvennootschap, en zit dat ook een beetje in de naam zelf, managementvennootschap, gaat over een hoger kaderlid, de zogenaamde topmanager, die in plaats van zijn diensten als werknemer verder te verlenen aan het bedrijf waar hij voor werkt, die in plaats daarvan dat nu gaat doen onder de vorm van vennootschap plus zelfstandig bedrijfsleider. Dus op dag A hadden we die topmanager die heel goed betaald werd door het bedrijf, maar waarop ook heel veel fiscale en parafiscale lasten drukte. Sociale bijdrage, met andere woorden. En in de tweede dag hebben we ongeveer dezelfde diensten die die persoon gaat verlenen, maar nu onder de vorm van zijn vennootschap. Wie werkgever was, die wordt nu de opdrachtgever. En de werknemer is nu bedrijfsleider van de dienstverlener. Dus je krijgt een verhouding. Werkgever-werknemer wordt vervangen door die van opdrachtgever en dienstverlener.
Ja.
Aannemer kan je ze ook noemen, juridisch. En daar is dat fenomeen eigenlijk dus van werknemer naar die constellatie van vennootschap plus zelfstandig bedrijfsleider. Dat zijn voor mij de echte managementvennootschappen.
Nu, de definitie die gehanteerd wordt door andere media, zoals De Tijd, maar ook de VRT en al zeker de vakbonden, ligt wel veel ruimer. Die schromen er zich niet voor om dokters, vrije beroepen, advocaten daarbij te betrekken. Eigenlijk alles wat een vennootschap is met één lid
ervan. Ja, zelfs niet altijd, want Minerva heeft heeft nu ook het net zo ruim uitgeworpen, dacht ik, dat ze met twee bestuurders nu ook al erbij rekenen.
Minerva is een denktank.
Is een van de vele partijen die zich de afgelopen weken in het debat hebben gemengd.
Een
elk vanuit hun invalshoek.
Een denktank afhankelijk van de vakbonden, mogen we
zeggen? Progressief geïnspireerd noemen ze zichzelf, denk ik. Maar dat mag, hè. Mensen mogen progressief geïnspireerd zijn. Ze mogen ook allemaal hun eigen definitie van managementvennootschap hanteren. Voor mij mogen ze dat ook allemaal doen. Alleen als we het echt hebben over het fenomeen dat ik daarnet heb beschreven, gaat het volgens mij over een veel kleinere groep.
Ja.
Wat ook heel grappig is, is dat de krant De Tijd, die een nogal alarmistisch bericht over die managementvennootschappen, dat die vorig jaar sprak over 80.000 en dat het nummer nu gereduceerd is naar iets aan 55.000. Dus je zou zeggen, fikse achteruitgang, maar het wordt nog altijd in even dramatische termen gebracht. Dus je ziet duidelijk, met die definities wordt duidelijk gespeeld. Nu, er zijn manieren om het wel te weten te komen. Hè. Twee manieren. Je kan kijken naar... maar dat gaat over databanken die eigenlijk allemaal bij de overheid zitten, waar niet iedereen zomaar toegang toe heeft. Maar je zou kunnen zeggen, als iemand eerst als werknemer ergens actief was, daarna een vennootschap en op basis van de btw-aangifte kan je zien dat hij maar voor één opdrachtgever werkt. Hè, dan zou je kunnen zeggen, dat is zo'n managementvennootschap. Betekent nog altijd niet, voor alle duidelijkheid, dat daar iets mis mee is. Hè?
Ja.
Het mag en het kan. Schijnzelfstandigheid zullen we het straks misschien even over hebben. Dat mag natuurlijk niet. Maar op zich is de constructie toegelaten. En de voorbije jaren eigenlijk aangepakt door de overheid, mogen we wel zeggen.
Kan je dat even nader specifieren? Want inderdaad, ik kan mij herinneren dat op een bepaald moment het startkapitaal tot nul is gereduceerd. Dus je kan een vennootschap oprichten zonder dat je eerst een kapitaal verworven moet hebben. De drempel is verlaagd.
Ja.
En dat was wel degelijk een bewust beleid. Hè? De overheid was ervan overtuigd dat meer vennootschappen, meer zelfstandigen, meer ondernemers de economie eigenlijk ten goede zouden
Ja,
komen.
absoluut. De professionalisering van het bedrijfsleven. Hè. Dus mensen die misschien als een eenmanszaak werkten. Hè. Maar we wouden zeker niet de management vennootschappen als dusdanig, maar we wouden niet dat per se promoten. Maar men heeft in het algemeen gezegd, voor iedereen die een vennootschap wil oprichten, we gaan dat eenvoudiger maken. En ja, daar heeft men dus niet gezegd van behalve voor managementvennootschappen, behalve voor wie ervoor als werknemer werkte. Dat is waar, men heeft die keuze niet gemaakt. Maar zo is het altijd in België. Als men dan weer die extra drempel had gecreëerd, dan had men ook weer in Nederland al andere situaties getroffen waar dat niet de bedoeling was. Enzovoort. Dus dat is het typisch. In zoveel domeinen zien we het, maar hier ook. De overheid die stuurt naar de ene kant en dan weer naar de andere kant, die iets vergemakkelijkt en dan een paar jaar later demoniseert. Dat is ook hier het geval. Hè?
Nu, de managementvennootschappen liggen onder vuur, worden een beetje beladen met alle zonden van Israël, worden afgeschilderd als beheerd en bestuurd door mensen die eigenlijk belastingen willen ontduiken. Hoe zit het eigenlijk met dat fiscale regime en waar zit dan het grote verschil?
Ja, hier moet ik even een 101 van de fiscaliteit, verschil tussen ontduiken en ontwijken. Ontduiken is frauderen en ontwijken mag, hè? Of mocht toch en wordt nu altijd meer en meer ingebonden. In ieder geval, er wordt heel hard gefocust op die fiscaliteit van die managementvennootschappen. Vaak door oneerlijke vergelijkingen. Men zegt dat, kijk, op de eerste 100.000 euro winst betaal je maar 20% en daarboven maar 25%. Dat is veel lager dan wat je in de personenbelasting zou betalen. Dat is gewoon een dubbele blaam voor wie beter zou moeten weten. Hè? We kijken naar niemand. Maar dat is een oneerlijke vergelijking, omdat in de vennootschap betaal je inderdaad een lager tarief dan in de personenbelasting. Maar elke keer dat je geld uit die vennootschap haalt om er ook privé wat mee te doen, betaal je in principe belastingen. Zeker, er zijn verschillende manieren om dat te doen. En dat is ook wat mijn beroep is, hè, binnen de grenzen van het wettelijke en fiscaal aanvaardbare, om te kijken van hoe kunnen we die facturen verlichten. Maar in het algemeen, 20, 25% bij de vennootschap. Het headline tarief, het nominaal tarief op dividenduitkering is 30%. Je kan het je ook als een bezoldiging uitkeren. Oké, maar dan kom je weer in die hogere tarieven van de personenbelasting terecht.
Dan val je volledig onder de
Ja,
personenbelasting.
dus voor de, als je het loon of de bezoldiging liever die je uit de BV opneemt, hè, die is gewoon onderhevig aan de normale tarieven in de personenbelasting. Men focust heel hard op het fiscale aspect, maar waar het echt om te doen is. Is eigenlijk zijn eigenlijk de sociale bijdragen.
Die liggen aanzienlijk lager dan bij
Aanzienlijk lager nog
werknemers.
altijd. Hè. Dus bij werknemers is het zo dat die onbeperkt meegroeien met het inkomen. 20% denk ik ongeveer. Hè. Dus hoe hoger je inkomen, het blijft altijd 20%. Terwijl bij de zelfstandigen, de vennootschap betaalt een nominale sociale bijdrage, maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Er zijn vooral sociale bijdragen nog verschuldigd op die bezoldiging die de bedrijfsleider zich uitkeert. Daar is dat afgetopt. Op iets van een 20.000 euro per jaar, hoeveel die bezoldiging ook verder mag zijn. Hè? En dus ja, dan kom je natuurlijk van, ja, als op een inkomen van 100.000 euro, dat zijn 20.000 sociale bijdragen als werknemer, heel kort door de bocht, en gaat die persoon naar managementvennootschap en die keert zich niet de 100% terug uit hè, als bezoldiging, of zelfs minder. Hè? Het zal sowieso. Het maximum dat die persoon ooit aan sociale bijdrage zal betalen is die 16.000 euro. Hè.
Die
En
20.000.
20.000, ja, excuseer, die 20.000 euro. Dus je ziet, en in de praktijk zullen ze zich waarschijnlijk nooit identiek hetzelfde bedrag uitkeren als bezoldiging, dan ja, wat ze daarvoor als loon van die werkgever kregen.
Nu.
En daar zit eigenlijk het grote ding in, en dat is ook hoe men zich ja, rijk rekent, denk ik.
Dat is eigenlijk de doorn in het oog van voornamelijk de vakbonden. Zij gaan
Ja.
ervan uit dat mochten zij geen vennootschap hebben en dus gewoon als werknemer te werk gesteld zouden worden, de inkomsten voor de sociale zekerheid veel hoger zouden zijn. Die lopen we nu mis.
Ja.
En zij rekenen zich graag rijk door te zeggen van ja, als je dat afschaft of
Ja.
als je dat inperkt, dan ga je terug meer inkomsten hebben. Dat is een beetje een
Ja,
simplistische
het is
visie,
simplistisch.
lijkt mij.
Dus men heeft het daarover tienduizenden jobs waarop men nu inkomsten misloopt en een miljarden gaat in de sociale bijdrage. Wel, ja, we kunnen ze niet helemaal ongelijk geven. Het verschil is inderdaad markant hè, op die sociale bijdrage. Maar zij gaan ervan uit dat die jobs anders gewoon, als dat niet mogelijk zou zijn, die managementvennootschap, dat we dan gewoon al die jobs in België zouden hebben en met alle fiscale en parafiscale lasten daarop. Ik denk dat dat iets te gunstig is. Hè? Veel mensen zouden een promotie weigeren als de managementvennootschap niet aan de orde was, of bedrijven zouden het niet aanbieden. Soms zelfs dwingen. Hè? Ik kan me inbeelden dat er mensen zijn die tegen hun zin in zo'n managementvennootschap zitten. Hè? Dat zou best wel eens kunnen. Dus ik betwijfel dat als men dus die situatie, die managementvennootschap, eenmaal afschaft, dat men dan ineens de miljarden zal zien binnenstromen bij de sociale bijdrage. Er is nog iets dat veel mensen vergeten. De bescherming die je hebt vanaf dat je overschakelt naar het statuut is veel minder. Zo'n overeenkomst tussen een vennootschap opdrachtgever en een andere vennootschap dienstverlener, dat zijn gewoon twee vennootschappen. Dat is harde business. En als daar in het contract niks voorzien is over stopzettingsperioden of vergoedingen, en je mag daar niet te ver in gaan, hè, dan kan de opdrachtgever dat van de ene dag op de andere stopzetten. Zeker, het gaat over grote ondernemingen die internationaal opereren. Denk ook aan Amerikaanse multinationals met een vestiging hier. Dat wordt daar hard gespeeld als de omzet niet wordt gehaald. Als bepaalde targets niet worden gehaald, dan worden zo'n contracten gewoon stopgezet. En waar je dan als werknemer nog lang recht zou hebben op bepaalde vergoedingen en dergelijke, die loop je allemaal mis.
Ja. Uw sociale bescherming is eigenlijk minimaal.
Ja, die moet je helemaal zelf organiseren, zoals elke zelfstandige. Hè. Dus
pensioen opbouwen.
Ja, gewaarborgd inkomen, verzekering, ziekteverzekering, dat is allemaal zeer minimaal bij de zelfstandige. Dus wil je iets meer, dan ga je daar ook veel voor betalen. Hè. Nog een klein stukje, het is weer al waarom de vakbond zich rijk rekent. Ze zegt van ja, dat zouden eigenlijk allemaal gewone jobs moeten zijn, onderhevig aan alle lasten. Die bescherming valt weg. Vanaf dat je gaat zeggen natuurlijk, we gaan toch die overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener zo hard mogelijk laten lijken op het contract dat er ervoor was, dan draag je dus effectief in de schijnzelfstandigheid terecht te komen. En dat mag dus niet. Hè?
Nee.
Het over drievoudig gezag, leiding en toezicht heet dat. Hè? Het klinkt oeroud, is ook een oeroud criterium. Maar vanaf dat te hard dat contract te hard betoneert hoe die dienstverlener zijn alles gaat doen, zal er bijvoorbeeld vaste arbeidstijden in staan, vakantieperiodes, ook op zich vergoedingen op dingen. Hoe harder dat je, hoe meer dat je gaat naar dat bediende contract terug, hoe groter de kans dat men zegt van ja, dit kan niet. Hè.
Ja.
Als iemand zich verbindt om enkel nog voor één opdrachtgever te werken, als iemand vaste arbeidstijden, dat zou een contract zijn dat bij mij alle alarmbellen zouden afgaan.
Ja, ja.
Van dat doen we niet. En dat is ook wel in de praktijk bijna niet gebeurd, denk ik. Hè, als mensen toch correct worden geadviseerd, nietwaar? En dan moet je vaststellen dat de bescherming ook veel minder is.
Ja.
Maar dus het grote voordeel voor de ex-werkgever, ex-werknemer, opdrachtgever, dienstverlener nu, zit hem in die sociale bijdrage.
Ja.
Terwijl heel veel van de aandacht in de discussie gaat naar fiscale regeltjes zoals de villa. En als er dan nog sprake is van vastgoed dat met de vennootschap wordt gekocht, dat steekt enorm de ogen uit. Het aftrekken van kosten, het dit en het dat. Maar dat is eigenlijk ja, een red herring of een nevenverhaal. Hè. Het is hem eigenlijk te doen om die sociale bijdrage.
Ja, ja. Oké, we hebben veel berichtgeving gezien. Een van de zaken die opvalt is dat het altijd gaat over studies. Nu, die studies zijn niet altijd even transparant.
Nee, dat valt echt op.
En we zitten ook nog met een ander probleem, en ik zou het noemen de studieloop. Kan je daar iets meer over zeggen?
Ja, nee, ik
vooral
stel een geval.
Over die studies en hun kwaliteit?
Wel, er zijn zeker deftige studies uitgaande van instanties, zoals het monitoringcomité, Hoge Raad van Financiën. Die zijn zeer deftig, omdat ze ook altijd het voorbehoud maken van kijk, dit is een best effort. Hè.
Ja.
We weten het eigenlijk niet precies hoeveel er zijn, maar we schatten enkele tienduizenden. En ik denk dat dat wel klopt. Hè. Nu, het is een ander groot verschil tussen 30.000, 50.000, 80.000, hè, en het rekenrijk idee dat de vakbonden hebben. Hè, dus er zit een groot verschil op. Maar natuurlijk, die dingen worden aangehaald om een wetenschappelijk air te geven hè, aan eigenlijk vrij vage uitspraken. Hè. Minister Van Petegem is politicus. Dat kun je een politicus misschien niet verwijten, dat hij een en ander. Hè, maar het loopt de spuigaten uit, een gat in de begroting. Oké, waar is dat gat dan? Enzovoort. We zien ook dat verschillende instanties verschillende definities hanteren, dat die nogal durft verschillen van jaar tot jaar. Je zou het wel correct kunnen inschatten door verschillende databanken die de overheid heeft te koppelen. Hè. Maar in van de vorige podcast hebben we gezegd hoe huiverachtig we daar tegenover staan. Maar ik kan bijvoorbeeld perfect, wie inzage heeft in die databanken, kan perfect zeggen, geef mij alle cross-reference, recent opgerichte vennootschappen met de data die je hebt van de werknemers in de RSZ. En check hoeveel die overstap hebben gemaakt. Een andere manier om het in te schatten is door een econometrisch model. En dat is van, kijk, en dat gaat voorbij aan het schuld- en boeteverhaal van de vakbonden, waar het allemaal heel slechte mensen zijn. Er waren heel goede mensen zolang ze nog bij de vakbond zaten, maar vanaf dat ze met de managementvennootschap beginnen, worden ze ineens des duivels. Dat is ook heel grappig. Nee, we kunnen gewoon kijken naar als de fiscale druk zo hoog staat in de sociale bijdrage. En er bestaat zoiets als de managementvennootschap, dan kan je volgens mij vrij goed inschatten, abstract, hè, hoeveel mensen per jaar die overstap zouden maken. En die gegevens zou je dan moeten leggen naast de gegevens uit databanken. En dan ga je tot een veel correcter beeld komen. De vraag is natuurlijk, moeten we daar zoveel tijd en moeite in steken? We weten allemaal wat het probleem is, denk ik, hè. De fiscaliteit in België is torenhoog op een inkomsten uit arbeid. Komt dan nog eens bij dat die sociale bijdragen bij werknemers niet geplafonneerd zijn. En men heeft het in de politiek graag over quick wins. Ik denk dat er in sociale bijdragen ook een laffercurve bestaat. In de vorige podcast over gaat, de laffercurve zegt van hoeveel belasting mag ik vragen voor de belastinginkomsten beginnen te dalen, omdat mensen hun gedrag aanpassen. Als ze
een promotie
hoog
wordt.
Ja, het wordt zo hoog dat die promotie niet meer interessant wordt. Het wordt zo hoog dat je nu wel vanuit een buurland gaat doen en niet meer vanuit België. Hè? Dus je kan de belastingen zo hoog zitten naar 100%, maar dan gaat niemand nog werken. Hè? Ja. Om het heel, heel kort uit te leggen. Men doet dat vaak in belastingcontext, maar sociale bijdragen zijn economisch ook een vorm van belasting. Hè? Ook daar, hè? Laffercurve, je kunt zeggen, als we nu eens bij de werknemers de maximale sociale bijdrage ook zouden plafonneren op een bepaald moment, hè, dan zouden misschien heel veel managementvennootschappen niet worden opgericht en zou door dat plafond de inkomsten wel eens kunnen stijgen. Ook voor economen, maar er zijn meerdere studies de voorbije jaren, wordt weinig aandacht aan gegeven, die zeggen dat we in België al een heel eind aan de verkeerde kant van de laffercurve zitten, qua fiscale en ontvangsten en sociale bijdragen. Dus het plafonneren van sociale bijdragen bij de werknemers, als men dit fenomeen zou willen bestrijden, dat zou wel eens een snelle stap kunnen zijn om meer geld binnen te halen. Want wederom zien we weer die spanning tussen, is het doel meer geld binnenhalen? Dan moet je misschien dingen doen als politicus die moeilijk zijn uit te leggen aan je achterban. En zeggen van, beste mensen, we gaan die sociale bijdrage bij werknemers plafonneren, maar je gaat zien, we gaan meer binnenhalen en die durf ontbreekt blijkbaar vandaag bij sommige politici van sommige strekkingen.
Ik vraag mij soms af of ze de redenering erachter wel begrijpen.
We hebben ons best gedaan.
Ik ben niet heel overtuigd daarvan, maar ik zou nog even willen terugkomen op de berichtgeving in de pers. Iedereen lijkt nogal gemakkelijk mee te gaan in de demonisering van de managementvennootschap. Het is een gemakkelijk slachtoffer. Een van de kenmerken van die managementvennootschappen en de mensen die erachter zijn, is dat zij natuurlijk ook niet gesyndiceerd zijn. Zij zijn niet georganiseerd. Er circuleren dan een aantal studies waarvan niet altijd even duidelijk is. En iedereen verwijst daarnaar. En je krijgt een loop.
Ja,
hè. Op
ja,
een
ja.
bepaald moment is elke... Het gaat altijd over dezelfde studie die ergens is opgedoken.
Ja.
En dan krijgt ze steeds meer credibiliteit omdat iedereen ernaar verwijst.
Ja, dat,
via...
dat heeft een bepaalde naam. Ik denk data laundering of info laundering. In ieder geval iets verschijnt bijvoorbeeld... eerst bij Minerva, om een voorbeeldje te geven.
Ja.
Ik weet niet waar het dit keer eerst vandaan kwam.
Uh-huh.
Maar dan wordt dat opgepikt door een ander medium. Neem de tijd, of neem de standaard, want het is niet altijd dezelfde viseren.
Uh-huh.
Vervolgens kan de tijd of de standaard verwijzen naar die eerdere krant. En vervolgens kan de minister zeggen dat het in de krant stond. En vervolgens kan de vakbond zeggen dat iedereen het zegt.
Ja.
En dan komt het nog eens terug bij Minerva, die er dan nog een schepje bovenop doet. Uh-huh. Hè? En heel treffend is, en dat vind ik echt niet meer van de tijd, is hoe intransparant men is over die methodologieën. Ik heb nog vertrouwen in de monitoringcomité, ik heb vertrouwen in de Hoge Raad van Financiën, dat soort zaken. Dat die ook altijd het nodige voorbehoud maken. Voor mij is dat net een reden van extra credibiliteit. Hè?
Mm-hmm.
Maar die anderen zitten gewoon heel vaak in een cirkeltje naar te verwijzen. En dan zie je soms heel grappige dingen. Hè? Zoals, het is een groot drama bij 80.000 en een nog groter drama bij 50.000. In dezelfde krant is markant.
Ja, oké. We zullen het hierbij laten wat betreft de managementvennootschappen. Hopelijk heeft u er iets van opgestoken. Like ons, abonneer u op ons kanaal. U steunt ons daarmee en stelt ons zo in staat om meer van dit soort informatieve podcasts te maken. Rest mij u te bedanken, Thomas. En
Dank je.
ook u, beste kijker, luisteraar. En tot de volgende keer.